Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Jaarlijks organiseert Kerk in Nood in november de Red Week. Dit wil zeggen dat 23 secretariaten van Kerk in Nood aandacht vragen voor vervolgde christenen en voor religieuze vrijheid in de wereld. Van 21 tot 29 november 2020 lichten we een gebouw, een secretariaat, een kerk, een kapel of een monument op in het rood, als teken van solidariteit met hen die omwille van hun geloof bedreigd of vervolgd worden.
Door de COVID-19-maatregelen werd de lancering van het nieuwe tweejaarlijkse rapport over vrijheid van godsdienst uitgesteld naar 21 april 2021. Het is niet evident om nu in dit najaar hieromtrent activiteiten te organiseren. Toch zullen we het secretariaat van Kerk in Nood, dat gevestigd is in het koetshuis van de Abdij van Park, nummer 5 in Leuven, rood laten oplichten.
We nodigen ook de luisteraars van Radio Maria uit om mee aandacht te vragen voor de vervolgde christenen. Als u daarin geïnteresseerd bent, laat het ons weten. We helpen u graag met meer informatie. We bieden u tevens een gratis gebedskaart aan met het volgende gebed voor martelaren, vervolgden en vluchtelingen.
Heer Jezus, zend de Heilige Geest over allen die om hun geloof vervolgd worden, in het bijzonder de christenen in het Midden-Oosten en in Afrika, opdat zij de kracht en de genade mogen ontvangen om het martelaarschap met geduld te kunnen dragen. Moeder Maria, ontferm u over alle martelaren, vervolgden en vluchtelingen van deze tijd, en geef hen uw bijzondere moederlijke zegen, opdat hun harten ontvankelijk mogen worden voor de bijstand van de Heilige Geest en daardoor kracht ontvangen. Mogen ook de heilige Stefanus hen nabij zijn. Hemelse Vader, wij bidden u voor de bekering van allen die in deze tijd martelingen en vervolgingen uitoefenen. Mogen de Heilige Geest ook over hen komen, opdat zij hun fouten inzien, de waarheid van het evangelie ontdekken en de genade ontvangen om haat om te zetten in liefde voor hun medemens. Amen.
Over het volgende lied zegt de katholieke singer-songwriter Audrey Assad: Even Unto Death is een belangrijk lied voor mij, omdat het geïnspireerd is door de recente martelaren uit het Midden-Oosten. Hun lot ligt mij na aan het hart, ook omdat mijn vader ooit uit Syrië is gevlucht. Even unto death.
Jesus, the very thought of you, it fills my heart with love. Jesus, you burn like wildfire, and I am oh.
De katholieke liefdadigheidsorganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood heeft het rapport Het leven na IS, nieuwe uitdagingen voor het christendom in Irak gepubliceerd, waarin de resultaten van een reeks onderzoeken zijn opgenomen die in een periode van een jaar zijn uitgevoerd. Het onderzoek gaat in op de huidige uitdagingen voor Iraakse christenen die naar hun geboorteplaatsen in de vlakte van Nineveh zijn teruggekeerd, na in 2014 het slachtoffer te zijn geweest van dramatische vervolgingen, die internationaal als genocide worden erkend.
In het verslag wordt gewaarschuwd dat als de internationale gemeenschap niet onmiddellijk actie onderneemt, gedwongen emigratie de christelijke bevolking in de regio binnen 4 jaar met 80% kan reduceren in vergelijking met voor de invasie van IS. Dit zou de christelijke gemeenschap van de categorie kwetsbaar naar de kritische categorie met uitsterven bedreigd verplaatsen.
Volgens het rapport voelt 100% van de christenen die in het gebied wonen een gebrek aan veiligheid en geeft 87% van hen zelfs aan dat ze het heel erg of opmerkelijk vinden. De enquêtes wijzen op de gewelddadige activiteiten van lokale milities en de mogelijkheid van een terugkeer van IS als de belangrijkste redenen voor deze angst. 69% geeft aan dat dit de belangrijkste oorzaak is van een mogelijke gedwongen migratie. Vooral de Shabak-militie en de Babylon-brigade, de twee belangrijkste door Iran gesteunde milities die in de vlakte van Nineveh actief zijn, zijn het onderwerp van klachten geweest. Zij opereren met toestemming van de Iraakse regering omdat zij hebben geholpen IS te verslaan. Maar 24% van de respondenten zegt dat hun familie negatief is benaderd door een militie of andere vijandige groepering. Pesterijen en intimidatie, vaak in verband met het eisen van geld, zijn de meest voorkomende vormen van vijandigheid die zij melden. Naast onveiligheid geven christenen werkloosheid, 70%, financiële en administratieve corruptie, 51%, en religieuze discriminatie, 39%, op sociaal niveau aan als huidige uitdagingen die christenen blijven aanzetten tot migratie. Geschillen tussen de centrale regering in Bagdad en de regionale regering van Koerdistan over bepaalde gebieden met een christelijke meerderheid vergroten het gevoel van onveiligheid. De studie, geleid door het hoofd van de afdeling Midden-Oosten van Kerk in Nood, de Poolse priester Andrzej Halemba, en voorbereid door Xavier Bizits, combineert secundaire gegevens met primair bronmateriaal en is gebaseerd op streekproefonderzoeken die zijn uitgevoerd door Bizits, de medewerker van Kerk in Nood in Irak, in 2019.
Het rapport is niet pessimistisch, maar het is een duidelijke waarschuwing. Want zonder gezamenlijke en onmiddellijke politieke actie zal de aanwezigheid van christenen in de regio van de vlakte van Nineveh en haar omgeving worden geëlimineerd.
Zo stelt eerwaarde heer Andrzej Halemba. Ondanks de dringende waarschuwing aan de internationale gemeenschap merkt hij echter een positieve evolutie op als men er rekening mee houdt dat in het eerste onderzoek dat Kerk in Nood in november 2016 heeft uitgevoerd, slechts 3,3% van de christenen uit de vlakte van Nineveh enige hoop hadden om terug te keren naar hun steden en dorpen als gevolg van veiligheidsproblemen en een gebrek aan huisvesting.
Vandaag is 36,2% van de christenen teruggekeerd,
zegt Halemba. Deze positieve balans is volgens Halemba te danken aan het lange termijn rehabilitatieplan van Kerk in Nood, dat samen met andere organisaties is gelanceerd om de wederopbouw van de verwoeste christelijke huizen in de vlakte van Nineveh begin 2017 aan te pakken.
Het plan was gericht op het herstel van huizen en het bieden van werkgelegenheid. Alle lokale kerken zijn solidair en hebben zich verenigd in het Nineveh Reconstruction Committee, een organisme dat is opgericht om het wederopbouwproces te coördineren.
Zo legt priester Halemba uit. Kerk in Nood heeft 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de reconstructie van 35% van de woningen. in totaal 2860 woningen in 6 steden en dorpen. Deze inspanningen hebben het gewenste effect gehad en een aanzienlijk aantal gezinnen is teruggekeerd naar huis.
Vanaf april 2020 is 45% van de families teruggekeerd. In totaal zijn 8166 beschadigde en vernielde huizen hersteld.
Vat de vertegenwoordiger van Kerk in Nood samen. Ondanks de cijfers maken de laatste onderzoeken Kerk in Nood bezorgd, omdat ze laten zien dat, hoewel de dakloosheid geen belemmering meer is, de heersende angst en onveiligheid in het gebied het moeilijk maken om de noodzakelijke voorwaarden voor het overleden leven van de Iraakse christenen te bieden.
De vooruitzichten zijn onvermijdelijk somber, omdat de christenen het gevoel hebben dat ze een keerpunt hebben bereikt wat betreft de levensvatbaarheid van hun aanwezigheid in de regio.
Dat stelt priester Halemba.
Er zijn inperkingsstrategieën, plannen en initiatieven die niet alleen haalbaar zijn, maar ook duurzaam als er sprake is van regionale, nationale en internationale samenwerking. Hoe talrijk en gevarieerd deze strategieën ook mogen zijn, wat ze allemaal gemeen hebben, is de urgentie.
Naast maatregelen ter ondersteuning van de economische ontwikkeling roept het hoofd van de projecten van Kerk in Nood in het Midden-Oosten op tot
de aanwezigheid van een permanente vertegenwoordiging van christenen in de nationale en lokale overheid om de verdediging van hun fundamentele mensenrechten, met name het recht op een gelijk burgerschap, te waarborgen.
Wat vandaag de dag niet het geval is.
Aan onze kant zullen we alles doen wat in onze macht ligt. Nooit mogen toekomstige generaties van ons zeggen: je hebt te weinig gedaan of te laat.
Zo besluit de Poolse priester Halemba. Van 2014 tot eind 2019 hebben de weldoeners van Kerk in Nood 46,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de christelijke aanwezigheid in Irak en in het bijzonder in de vlakte van Nineveh in stand te houden. In de zomer van 2014 kwamen christenen in een hopeloze situatie terecht nadat ze de opmars van IS naar Mosul en de vlakte van Nineveh ontvluchten. Kerk in Nood reageerde onmiddellijk en door middel van noodhulp kon de liefdadigheidsorganisatie bijdragen aan het overleven van 11.800 intern ontheemde gezinnen. Om de christelijke bevolking in stand te houden, heeft Kerk in Nood een van haar grootste noodhulptoezeggingen in haar lange geschiedenis gedaan. Tussen 2014 en 2017 heeft de stichting 34,5 miljoen euro aan hulpprojecten in Irak verstrekt, ter ondersteuning van christelijke gezinnen met basisbehoeften aan sanitair en voedsel, tijdelijke huisvesting in staakaravans en huursubsidies, 8 containerscholen en medische zorg.
Parallel aan deze directe hulp pleitte het Departement van Publieke Zaken van Kerk in Nood op het niveau van de Verenigde Naties, EU-instellingen, EU-lidstaten en de Amerikaanse regering voor de erkenning als genocide van de selectieve uitroeiing door IS van christenen en andere minderheden in Irak. In februari 2016 werd op basis van een door dit departement opgesteld document in een succesvolle resolutie van het Europees Parlement de genocide op christenen en andere minderheden in Irak erkend. Naar aanleiding hiervan werd hetzelfde document uitgebreid en voorgelegd aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ook daar de erkenning van de genocide werd aangenomen.
Kerk in Nood voert momenteel een nieuwe fase uit in haar wederopbouwplan voor Iraakse christenen. Het centrale doel is om de infrastructuur van de door de kerk beheerde faciliteiten in de christelijke steden en dorpen van de vlakte van Nineveh opnieuw op te bouwen. Van de 363 kerkelijke faciliteiten die bestemd zijn voor wederopbouw of herstel, 34 waren volledig verwoest, 132 verbrand en 197 gedeeltelijk beschadigd, zal 87% een extra sociale of welzijnsondersteunende functie hebben, met inbegrip van parochiezalen die dienen als gemeenschapscentra voor pastorale en sociale activiteiten, onderwijsfaciliteiten, weeshuizen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, evenals woningen voor degenen die diensten verlenen aan deze centra. religieuzen die werken als leerkrachten, gezondheidspersoneel of psychosociale steunverleners. We beluisteren nu een lied van Youssef Kyriakos, een Iraakse vluchteling en christen uit Nineveh, die een lied zingt tot Maria, de beschermster in nood. Het lied is opgenomen in de Amsterdamse Jezuïtenkerk, speciaal voor een Bijbels gebedstraject rond de vluchtelingencrisis van de internetpastor Nicolas Sintobin, een Belgische jezuïet die werkzaam is in de Nederlandse hoofdstad.
Mariam besona aya turini wa fil makha
Seyed Mahdi komt oorspronkelijk uit Iran, een land waar geen godsdienstvrijheid bestaat en waar het bezit van een Bijbel de doodstraf kan betekenen. Mahdi werd gedwongen Iran te verlaten en leeft nu als vluchteling in Spanje.
Mijn leven in mijn eigen land was heel normaal, gelukkig, samen met mijn familie en vooral mijn dochter, tot ik aan mijn geloofsreis begon. Dat alles achter me laten vanwege mijn verlangen om christen te worden, was heel moeilijk, maar dat was mijn beslissing.
Hij deelt zijn persoonlijke getuigenis in een interview met het Spaanse Nationale Secretariaat van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Waar komt u oorspronkelijk vandaan en hoe was uw leven in Iran?
Ik ben dus geboren in Iran en ik ben 38 jaar oud. Mijn leven in mijn land was heel normaal. Ik had werk, een huis. Ik leefde gelukkig met mijn familie en vooral met mijn dochter. Ik mis ze heel erg. 2 dagen geleden was mijn dochter jarig. dus ik stuur haar een dikke kus vanaf hier.
Wat was het dat dit normale leven dat je leidde veranderde?
Het was moeilijk omdat ik christen wilde worden. Maar dit is een lange en zware reis. In mijn land is het moslims verboden om van godsdienst te veranderen. En dus moest ik mijn land verlaten. Ik weet niet hoe lang ik zonder eten was, zonder water, lopen over bergen, rivieren, elke nacht bang voor de politie en voor de mensen. Maar godzijdank ben ik nu veilig en gezond. Ik ben bij Jezus, in een vrij land waar ik mijn geloof in vrijheid kan beleven.
En tijdens deze reis kon niets je scheiden van datgene wat je nu nog in je handen hebt. Een Bijbel in het Farsi, de taal van Iran.
Het is alles wat ik nu heb. Ik draag dit boek overal met me mee, want al zijn woorden hebben een bestemming en een doel voor mij. Het heeft me geholpen. Het bevat krachtige woorden voor mij.
Ik zie dat je ook een paternoster om je hals draagt. Waarom is dat?
Ja, die gaat overal met me mee en ik bid regelmatig de rozenkrans. Het is een heel bijzonder geschenk dat mij werd gegeven door een priester, een grote vriend van mij, een pastoor in de parochie van Sint Cosmas in Burgos, hier in Spanje. Dat is iets wat in mijn land verboden is. Christenen kunnen daar ook geen kruis om hun nek dragen of een Bijbel bij zich hebben.
En hoe is je leven nu?
Ik ben gelukkig, want ik ben vrij om over Jezus te spreken, vrij om te geloven en te denken. Sommige mensen zeggen dat het geloof een illusie is, maar dat is niet waar. Ik voel altijd de nabijheid van God. Toen ik in Spanje aankwam, was het de eerste keer in mijn leven dat ik een kerk zag. Ik ging naar binnen en ik voelde iets heel bijzonders. Ik ging erheen om God te bedanken voor het feit dat Hij mijn leven heeft bewaard, want het was een uiterst moeilijke reis.
En wie helpt je op je geloofsweg?
Jezus, Maria en dit boek, de Bijbel. Toen ik mijn land verliet, wist ik niet wat ik onder ogen moest zien en er waren veel momenten dat ik tegen mezelf zei dat ik niet verder kon gaan. Maar Jezus Christus hielp me om nooit het geloof te verliezen. En nu ben ik nergens meer bang voor.
Hoe voelde je je op de dag van je doopsel? Het moest worden uitgesteld vanwege de pandemie, nietwaar?
Ja, ik werd gedoopt door bisschop Fidel van Burgos. Toen hij het water over mijn hoofd goot, veranderde ik volledig. Ik voelde het gevoel van vergeving van al mijn zonden. Vroeger dacht ik altijd dat ik de slechte dingen die ik had gedaan zou kunnen veranderen. Maar dat is me nooit gelukt. Toen ik gedoopt werd, was het alsof God me een nieuwe ziel en een nieuw lichaam had gegeven. Zo voelde het. Nu kan ik niet stoppen met aan God te denken. Als ik wakker word, als ik naar bed ga, als ik loop, ben ik me ervan bewust dat God alles goed heeft gedaan en dat de wereld geweldig is.
Dit is Kerk in Nood.
De afgelopen 7 maanden zijn er in het zuiden van de Kaduna-staat, in het noorden van Centraal Nigeria, onophoudelijk aanvallen geweest op christelijke gemeenschappen, waarbij 178 mensen omkwamen. In een verklaring van de katholieke bisschoppen van de provincie Kaduna, die naar de pauselijke liefdadigheidsorganisatie Kerk in Nood is gestuurd, zeggen de bisschoppen dat
donkere geweldswolken ons land hebben bedekt. Ons land is in de stevige greep van de grimmige maaier. In de afgelopen jaren hebben de leveranciers van dit geweld het land overgenomen en onze veiligheidstroepen in het defensief gezet.
De grootste uitdaging voor Nigerianen in de afgelopen 10 jaar was om de terroristische groepering Boko Haram onder controle te houden.
Maar onze vreugde, die was van korte duur, want het verhaal is steeds erger geworden. Vandaag zijn bijna alle noordelijke staten in de greep van deze leveranciers van geweld en dood. In de afgelopen 3 jaar zijn we getuigen geweest van de meedogenloze aanvallen en plunderingen van hele gemeenschappen door bandieten in staten als Benu, Kebbi, Plateau, Kaduna, Katsina, Nasarawa, Niger, Sokoto, Zamfara. Duizenden levens zijn verloren gegaan aan deze bandieten die met een meedogenloze overgave hebben geopereerd, aldus de bisschoppen. De verwoestingen van Boko Haram hebben van iedereen een slachtoffer gemaakt.
Pater Sam Ebute woont in Kagoro, een van de getroffen gemeenschappen, waar hij werkt als directeur van de promotie van roepingen voor de Sociëteit van de Afrikaanse Missies. Hij heeft 21 van zijn parochianen moeten begraven die bij een van de meest recente aanvallen om het leven zijn gekomen.
Het gebeurde om ongeveer 11:30 s'nachts op 21 juli in Kukum Dajidorp, ongeveer 10 minuten rijden van Kagoro. De gemeenschap had een bijeenkomst van jongeren toen ze plotseling geweerschoten en mannen hoorden schreeuwen. Voor hen was het een maar al te bekend scenario dat zich opnieuw afspeelde, omdat ze het in Agwala, Doka, Kaura en Zankonkatav hadden zien gebeuren.
Dat vertelde pater Ebute aan Kerk in Nood.
In minder dan 2 uur tijd lieten de bandieten 17 jongeren dood achter, meestal meisjes, terwijl er 4 stierven op weg naar het ziekenhuis of in het ziekenhuis, waardoor het een totaal aantal van 21 was. Er waren ongeveer 30 anderen die ernstig gewond raakten en zij moesten worden behandeld in ziekenhuizen in Kafanchan en Kaduna.
Het was niet de eerste keer dat hij dergelijke aanvallen zag en moest deelnemen aan het begraven van gelovigen.
4 jaar lang, sinds ik priester ben geworden in 2016, heb ik mijn parochianen begraven. In 2017 moest ik een vrouw die samen met haar 4 kinderen 's nachts was vermoord in Tachira begraven. In 2018 in Tsonje moest de parochie ook 4 vermoorde mensen begraven. In 2019 werden in Zoenroek 7 jongeren op klaarlichte dag gedood tijdens het voetballen.
De laatste aanval was in Kukum Daji. Al deze gemeenschappen vallen onder de hoofdparochie van Sint-Josef in Kagoro in het bisdom Kafangan.
Dus de afgelopen 7 weken hebben we onze parochianen begraven zonder dat het einde in zicht is. Deze laatste aanvallen hebben ons allemaal in angst gelaten en vooral de angst voor het onbekende, omdat we niet weten wanneer de volgende aanvalsronde zal plaatsvinden en wat die zal uitlokken. We kunnen niet in vrede aanbidden. We hebben geen vertrouwen in de veiligheid van onze huizen.
De situatie beïnvloedt het dagelijkse leven.
Onze bewegingen zijn beperkt. Onze gelovigen kunnen niet vrij hun gang gaan. Het is nu landbouwseizoen, maar ze durven niet naar hun boerderijen te gaan uit angst daar te worden aangevallen. Ze hebben hun oogst laten vergaan. Het is alsof we zijn achtergelaten om te sterven omwille van ons geloof.
Gevraagd naar zijn taak als priester, zegt pater Ebute:
na dergelijke aanvallen is het net zo moeilijk voor jou als voor hen. Maar je moet voor hen beschikbaar zijn, hen troosten, voor hen bidden en hen aanmoedigen om hun geloof in God te behouden en standvastig te zijn. We bieden geestelijke, morele en materiële steun zo goed als mogelijk. De mensen van Zuid-Kaduna voelen zich door hun gouverneur in de steek gelaten in hun verdriet.
Dat zei de bisschop en pater Ebute is het daarmee eens.
Wat dit alles nog moeilijker maakt, is het feit dat de regering geen beslissende maatregelen neemt om de dreiging in te dammen. Dit is het meest verwoestende en frustrerende om te doorgronden. Een andere moeilijkheid is het prediken van vergeving, verzoening, vrede en liefde aan mensen wier middelen van bestaan van hen zijn weggerukt, hun welvaart wegkwijnt en vernietigd wordt als gevolg van deze aanvallen.
Ondanks de moorden, het onbeschrijfelijke geweld, alle pijn en lijden, stelt de missionaris zijn vertrouwen in God.
In alles ben ik getroost door het feit dat God niet dood is en dat Hij toekijkt. Zijn tijd zal komen. Hij heeft ons in Psalm 46, vers 10 gezegd dat we op Hem moeten vertrouwen. Het bloed van deze martelaren zal niet te vergeefs zijn.
God is een toevlucht tallen tijden. Zo begint Psalm 46. Het kamerkoor Ars Musica zingt vers 1 en 6 uit deze psalm. De vreugde staat in de gezichten van de kinderen geschreven. In hun witte jurken dansen en zingen ze, klappen ze in hun handen en bidden ze tot God. De eerste communieviering in Kaya, een provinciehoofdstad in Burkina Faso, is een gebeurtenis van onvoorwaardelijke vreugde. Voor een kort moment worden de verschrikkingen achter de kinderen en de moeilijkheden waarmee ze de dag na dag geconfronteerd worden, vergeten.
De kinderen komen uit Dablo. Ze werden gedwongen te vluchten vanwege de terreur daar. En vanwege COVID-19 moesten alle geplande sacramentele vieringen worden uitgesteld.
Dat vertelde priester Gabriel Bamogo aan Kerkinoot, de pauselijke hulporganisatie die de christenen in Burkina Faso steunt.
Nu danken alle de Heer voor de vreugde en de genade die hij hen heeft gegeven door de sacramenten te ontvangen.
Eerst terreur, dan corona. Burkina Faso in West-Afrika is een onrustig land. Eens een oase van stabiliteit en interne vrede, is de staat sinds 2015 steeds dieper in de chaos terechtgekomen. Jihadisten en criminele bendes hebben grote delen van het overwegend islamitische land met geweld aangevallen. De motieven zijn divers. In een multi-etnische staat vermengt de ergernis, die wordt veroorzaakt door de verwaarlozing van hele gebieden door de overheid, zich met etnische rivaliteit en islamitisch fanatisme. Jihadisten willen een nieuw kalifaat oprichten. Criminelen gebruiken de chaos voor hun eigen doeleinden. De drugs- en wapenhandel floreert. Ondanks de steun van de voormalige koloniale macht Frankrijk is de regering niet in staat om de situatie onder controle te krijgen. Bijna 1 miljoen mensen zijn in hun eigen land vluchteling geworden. In een van de armste landen ter wereld zijn de vooruitzichten voor de mensen somber. Ook christenen, die ongeveer 30% van de bevolking uitmaken, worden door de terreur getroffen. Tienduizenden van hen zijn gevlucht uit de gebieden die door de terroristen zijn getroffen. Vele van hen hebben hun toevlucht gevonden in het bisdom Kaya. Zoals Elisabeth Bamogo. Ze werd geboren in 2007 en kwam naar Kaya in mei 2019. Zij en haar ouders zochten hun toevlucht in het dorp Dablo na de terreur tegen de christenen. Tijdens de zondagsmis afgelopen mei vielen jihadisten op motorfietsen met machinegeweren de katholieke kerk aan. De dorpspriester Simeon werd vermoord. Er zijn ook 5 mannen uit de parochie vermoord. Voordat de moordenaars op de vlucht sloegen en de kerk in brand staken, bedreigden ze het volk.
Bekeer je tot de islam. Als je dat niet doet, krijg je de doodstraf als we terugkomen.
Dit zijn de gebeurtenissen die het jonge meisje voor ogen heeft op de dag van haar eerste communie.
We konden niet langer in ons huis blijven, Het was ondraaglijk. Elke dag voelden we ons daar bedreigd. Degenen die ons zoeken hebben geen genade. Ze vermoorden misschien geen kinderen, maar ze vermoorden onze ouders. We zouden wezen zijn geworden.
Elisabeth is des te dankbaarder om de eerste communie te ontvangen met het oog op de gruwel in haar vaderland.
Vandaag is een speciale dag voor mij. Ik dank God ervoor. Door de moeilijke situatie geloofde ik niet meer dat ik de sacramenten kon ontvangen.
In haar communiecatechese leerde ze dat Jezus in de communie tot haar komt.
Dat is waar ik in geloof.
Etienne Sawadogo is ook dankbaar voor de dag van zijn eerste communie. De jongen is geboren in 2006 en komt uit een klein dorp in de buurt van Dablo, waar de aanval op de kerk plaatsvond. Even later vluchtte ook hij met zijn ouders naar Kaya.
Ik moest vluchten om te overleven en naar school te gaan. We zagen doden zonder genade. Het had ons kunnen overkomen en daarom zijn we gevlucht.
Eigenlijk had Etienne vorig jaar de eerste communie moeten doen in Dablo. Maar de veiligheidssituatie daar maakte het onmogelijk. Dus de jongen is nu nog gelukkiger.
Ik heb het lichaam en het bloed van Christus ontvangen.
Geloof en vertrouwen zullen veel meer uit deze twee eerste communicanten halen. Een einde aan de chaos in hun land en een terugkeer is niet in zicht. Integendeel. Onlangs heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn situatiebeoordeling aangescherpt en het grootste deel van het land als risicovol bestempeld. De Franse burgers worden gewaarschuwd om niet naar deze gebieden te reizen. Maar Elisabeth is niet hopeloos. Tenminste niet op de dag van haar eerste communie.
Ik reken op Jezus in deze moeilijke situatie waarin mijn ouders en ik leven. In hem vertrouw ik.
Etienne gaat akkoord.
Ondanks alles zijn we gelukkig, omdat we hopen op hem tot wie we elke dag bidden.
In 2019 en 2020 heeft Kerk in Nood bijna 100 projecten in Burkina Faso gesteund. In het bisdom Kaya ondersteunt Kerk in Nood de priesters met misintenties en de opleiding van de seminaristen.
Dit is Kerk in Nood.
Pater Leandre Mambareo van het bisdom N'Djamena in Tjaad werkt momenteel in de Sint-Ambrosius-parochie in Parijs, dankzij een beurs van Kerk in Nood. In een interview vertelt de katholieke priester over de situatie in zijn land, dat dit jaar de 60ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid viert. Tjaad neemt een gecompliceerde en door conflicten geteisterde plaats in het hart van de Sahel. Heeft dit invloed op het dagelijkse leven van de bevolking in Tjaad?
Natuurlijk. Kijk naar de landen om ons heen. Libië, Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, Niger. Het zijn turbulente buren. Ik ben zelf ver van het geboortedorp van mijn ouders geboren, die vanwege de oorlog moesten vluchten. Dus ik ben een kind van de oorlog. En misschien is het de oorlog die me zal doden. Tjaad is een land vol diversiteit. Er zijn meer dan 200 verschillende etnische groepen en talen. Er is ook altijd een eeuwenoude vijandschap geweest tussen de moslimherders in het noorden en de christelijke animistische boeren in het zuiden. Er zijn daar terugkerende conflicten die Tjaad in de meeste gevallen kan oplossen. Als de politiek echter in het spel komt, wordt alles gecompliceerd en ontaarden de geschillen in bloedige confrontaties. Ongeveer de helft van het land is moslim, een derde is christelijk en de rest beleidt traditionele religies.
Uw land lijkt echter stabieler dan de meeste van zijn buurlanden. Hoe verklaar je dit?
We worden geregeerd door een president, Idriss Déby Itno, die een vechter is. Hij heeft het land 30 jaar lang voorgezeten en heeft een machtig leger. Het leger van Tjaad, met de steun van Frankrijk, is zeer agressief en effectief tegen terroristische groeperingen zoals Boko Haram. Ze aarzelt niet om haar vijanden buiten haar grenzen aan te vallen. We zijn ons zeer bewust van het latente geweld. Dit maakt deel uit van onze opvoeding en onze manier van leven. Ik zal u een voorbeeld geven. Toen ik in Parijs aankwam voor mijn studie, kreeg ik een wandeling aangeboden op de Champs-Élysées. Maar ik weigerde omdat ze naast het Élysée-paleis van de president lagen. In Tjaad moet je het presidentiële paleis vermijden, omdat het een zeer gevaarlijke plek is waar de bewakers op alles wat beweegt schieten. Ooit reed een Italiaanse zuster per ongeluk met haar auto onder de omheining van het Djamena-paleis. Ze reed snel terug, maar de bewakers openden het vuur en schoten op haar vooruit. Gelukkig heeft ze haar hoofd in een reflex laten zakken en zichzelf toch gered.
Vreest u het binnendringen van radicale islamisten in Tjaad, net als in andere Afrikaanse landen van de Sahel?
We hebben rampzalige pogingen tot islamisering gezien, met name van Muammar al-Gaddafi in Libië. Voor zijn dood in 2011 werden bijna overal moskeeën gebouwd, zelfs in christelijke dorpen in het zuiden. Daarnaast werden jonge moslims aangemoedigd om te trouwen met christelijke vrouwen om hen te bekeren en kinderen te krijgen die op hun beurt moslim zouden worden. Maar dit eindigde met de val van het Libische regime. Maar waar christenen en moslims samenwerken en samenleven, is er druk om zich te bekeren tot de islam. Vooral op de werkvloer is het voor moslims vaak makkelijk om zakenpartners te vinden. Daarentegen is het voor een moslim heel moeilijk om christen te worden, en diegenen die zich bekeren worden vaak afgewezen door hun familie. Wat het jihadistische terrorisme betreft, zoals van groepen als Boko Haram, bestrijdt de Tsjadische regering het effectief op haar grondgebied met de steun van het Franse leger. Het is dus minder bedreigend dan in andere buurlanden.
Betekent dit dan dat de situatie van de christenen in Tsjaad beter is dan in de buurlanden?
Voor het grootste gedeelte ja, hoewel de regering niet aan onze kant staat. Die heeft de neiging om ons belang te bagatelliseren. Zo zijn de officiële cijfers van de Tsjadische christenen die door de regering worden gepresenteerd gebaseerd op een volkstelling van 1983. En ze willen de mensen laten geloven dat Tsjaad eigenlijk een moslimland is.
Wat is de situatie van de katholieke kerk in Tsjaad?
Onze kerk is niet eens 100 jaar oud. Net als het hele land is ze jong en dynamisch met veel doopsels. Aan de andere kant ontbreekt het ons aan priesterroepingen. Voor veel jongeren is het te veel studie voor te weinig opbrengst. Tsjadische christenen stammen af van animisten en er zijn goede relaties tussen de twee. Veel waarden van animisme en christendom zijn ook verenigbaar.
Kunt u ons voorstellen, vertellen tenminste, hoe de beslissing nam om priester te worden?
Ik heb veel te danken aan mijn vader, een catechist. Toen ik een tiener was, ongeveer 14 of 15 jaar, verloor ik mijn interesse in de kerk. Ik bleef zoeken naar manieren om weg te blijven van de mis. Maar mijn vader kwam erachter en stuurde me naar het huis van mijn oudere broer om me weer op de rails te krijgen. In het huis van mijn oudere broer heb ik gejaagd en gevist. Ik heb ook planten gekweekt, maar ik heb niet voor school gestudeerd. Ik miste iets. Dus vroeg ik om terug te keren naar mijn vaders huis. Ik denk dat deze tijd van scheiding goed was, want toen ik terugkwam was ik weer geïnteresseerd in de kerk. Ik heb me toen ingeschreven als catechist en heb me aangesloten bij het koor en de jeugdbeweging. Toen ik 18 werd, vroeg ik om priester te worden en ging ik naar het seminarie.
Renta Victorin is een van de grote artiesten van gospelmuziek in Tjaad. Toen ze 16 was, zong ze nog in een lokaal kerkkoor. In 1998 bracht ze haar eerste album uit, getiteld Digne de Louange. Haar muziek is een mix van gospel, reggae en jazz. Renta Victorin zingt in het Frans en Sara, een taal in het zuiden van Tjaad.
Et calmer tout mon cœur, je veux te le donner.
Op 27 mei erkende paus Franciscus de toeschrijving van een tweede wonder aan de zalige Charles de Foucauld. Dit maakte de weg vrij voor zijn heiligverklaring. De beroemde Franse kluizenaar, een voormalig officier, die in Tamanrasset in het hart van de Sahara ten zuiden van Algerije werd gedood, had zich op 28-jarige leeftijd radicaal bekeerd tot een contemplatief leven dat werd overgelaten aan de wil van de Vader en waarin de viering van de Eucharistie centraal stond. Als 32-jarige trappistenmonnik verliet hij 7 jaar later het Cisterciënzerleven en vestigde zich 3 jaar lang in Nazareth als klusjesman bij de arme klaren. Daar verdeelt hij zijn tijd tussen handwerk, aanbidding en meditatie van de schrift, vooral over het verborgen leven van Jezus in Nazareth, en besluit hij hem in stilte en discretie na te volgen. Hij voelt zich nu gedwongen om te accepteren dat hij priester wordt om de meest verre volkeren te bereiken. Hij wordt priester gewijd op 9 juni 1901 en vestigt zich in het zuiden van Marokko, in Beni Abbes. Daar bouwde hij geen kluizenaarshut, maar een broederschap, een kaoua, dat wil zeggen een plaats die openstaat voor iedereen, christenen, moslims, joden. Beschikbaar voor de armen en gastvrijheid gevend aan allen die op doorreis zijn, verdeelt hij zijn tijd tussen vele uren van gebed, vooral 's nachts, zijn manuele en agrarische activiteiten en de bezoeken die hij ontvangt. Charles de Foucauld vestigde zich uiteindelijk in 1905 in Tamanrasset, in het bergmassief van Hoogar, om zich te voegen bij de Tuaregs, die in de woestijn van de wereld zijn afgezonderd. Hij wilde een broer voor iedereen zijn, gratis, zonder preken, respectvol en zonder onderscheid van religie of afkomst, door een eenvoudig dagelijks leven te leiden.
De aankondiging van de heiligverklaring van Charles de Foucauld, die meer dan 20 jaar in Tamanrasset heeft gewoond, brengt in mij een innerlijke vreugde teweeg, vernieuwt mijn geloof en versterkt mijn aanwezigheid in de moslimlanden.
Aldus zuster Martine de Vriend van de congregatie van de Kleine Zusters van het Heilig Hart van Charles de Foucauld, wiens spiritualiteit is geïnspireerd door de toekomstige heilige.
Aankondiging van deze heiligverklaring bevestigt op officiële wijze in de kerk de intuïties van deze man, te meer daar deze intuïties mij zeer actueel lijken en waarvan wij ook leven. Gebed, sober leven, vriendschap, verbondenheid met mensen in precaire situaties.
In Tamanrasset, een klein dorp aan het begin van de 20e eeuw dat een cosmopolitische stad van 150.000 inwoners werd, wordt deze roeping nog steeds geïllustreerd, zoals Charles de Foucauld in zijn tijd door de aanwezigheid van de kleine zusters, die broederlijk, discreet en contemplatief zijn en dienstbaar zijn, te midden van de moslims van het land en dit zonder enig verlangen tot proselytisme. In het kielzog van Charles de Foucauld, die in zijn carnet de Tamanrasset schreef:
mijn apostolaat moet het apostolaat van de goedheid zijn. Als men mij ziet, moet men tegen zichzelf zeggen: aangezien deze man zo goed is, moet zijn religie goed zijn. Als iemand me vraagt waarom ik zachtaardig en goed ben, moet ik zeggen: omdat ik de dienaar ben van iemand die veel beter is dan ik. Als je eens wist hoe goed mijn meester Jezus is.
De congregatie van de Kleine Zusters van het Heilig Hart van Charles de Foucauld is een van de 12 religieuze congregaties in de wereld die net als een groep leken deel uitmaken van de spiritualiteit van de toekomstige heilige. De kleine zusters zijn in 1933 ontstaan en in 1952 in Tamanrasset aangekomen, dicht bij de kluisenaarshut van de zalige die er de laatste 11 jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Zoals zuster Martin aan Kerk in Nood uitlegt, is de aanwezigheid van christelijke vrouwen in Tamanrasset belangrijk, omdat vrouwen in gezinnen kunnen komen en zo toegang hebben tot alle lagen van de moslimbevolking, vooral de armste en meest kwetsbare, vrouwen, kinderen en vooral mensen met een handicap, die zeer talrijk zijn. Dit bereiken ze door te luisteren naar vrouwen, door het bezoeken van hun huizen, ziekenhuizen, gevangenissen of door administratieve of medische procedures of tijdens rouw- of feestmomenten. Ook Tamanrasset in het uiterste zuiden van het bisdom Laguat-Gardaya is een kruispunt geworden waar heel Algerije en Afrika elkaar ontmoeten. De lokale bevolking bestaat uit Haratins, Tuaregs en Algerijnen die uit alle delen van het land komen. Arabieren, Kabiles, Mozabieten. De jaren van terrorisme, tussen 1992 tot 2000, hebben veel mensen uit het noorden ertoe aangezet om meer rust te zoeken in de regio, die ook veel migranten uit Sub-Sahara heeft. Nigerianen en Malinezen komen werken en andere Sub-Sahara's hopen naar Europa te gaan. Velen van hen zijn christenen en de zusters zijn een bron van troost en geestelijke steun voor hen.
Een missie gedeeld met de 3 kleine broeders van Jezus van Tamanrasset en binnenkort een nieuwe priester die op zijn visum wacht. Het is al 15 maanden geleden dat er een priester voor de parochie is geweest,
vertelde zuster Martina aan Kerk in Nood. De afgelopen 5 jaar was zij de enige in haar gemeenschap die daar woonde. De oudere zusters zijn moeten terugkeren naar Frankrijk. Voor de congregatie werd het vervolgens een prioriteit om een echte christelijke aanwezigheid in Tamanrasset te herstellen.
Net als bij vele andere congregaties, vooral in de grensgebieden, kunnen we deze gemeenschappen niet langer alleen in stand houden bij gebrek aan vernieuwing van personen. We kunnen niet meer denken aan communiteiten van zusters van dezelfde congregatie of aan dezelfde spiritualiteit. Het gaat er nu om broederschap te maken in de verscheidenheid aan charismatische gaven van de congregaties en van lekenvrouwen die zich min of meer lang willen engageren.
Dat schreven de zusters. Vervolgens hebben ze een oproep gedaan voor donaties om de bestaande woonplaats weer op te bouwen en zo adequater welkom, autonomie en veiligheid te bieden aan degenen die zich geroepen voelen om in de realiteit van Tamanrasset te leven. Kerk in Nood heeft besloten dit project mee te financieren.
Het antwoord kwam tegelijk met de aankondiging van de heiligverklaring van Charles de Foucault, wat we als voorzienig beschouwen en ons project nog relevanter maakt.
Dat schrijft zuster Isabelle Larajan, generaal-overste van de kleine zusters van het Heilig Hart van Charles de Foucault. Het oorspronkelijke gebouw, in toep, in aarde, moest worden verlaten. Niet erg praktisch, moeilijk te onderhouden, ingewikkeld te renoveren en zonder comfort, namelijk kleine kamers, gebrek aan ventilatie en licht en toiletten buiten. Het werd volledig gesloopt. De bouw van 4 ateliers zal de nodige onafhankelijkheid bieden voor vrouwen die afkomstig zijn van zeer verschillende horizonten, met zeker een grote autonomie, maar ook met een gemeenschappelijk missieproject. Een leven van gebed en solidariteit onder moslims en onder christelijke migranten uit de Sub-Sahara. Het werk is nu klaar. Parallel aan de zoektocht naar fondsen vanaf september 2019 hadden de zusters in de Franse katholieke krant La Croix een oproep gedaan om leken of religieuzen uit te nodigen die minstens 1 jaar in de gemeenschap willen leven.
Een paar mensen wilden komen kijken, maar de COVID-19-pandemie heeft de laatste maanden elke reis voorkomen. Maar de oproep is nog steeds relevant.
Zuster Martin wordt niet ontmoedigd.
Dit is Kerk in Nood.
De religieuze leiders van Myanmar hebben voor de in november geplande verkiezingen een oproep gedaan. Het document is getiteld Grijp de kans en werd gepubliceerd op 13 juli 2020. Kerk in Nood interviewde bisschop John So Yo-han, algemeen secretaris van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Myanmar, om het belang van dit document te begrijpen en om meer licht te werpen op de interreligieuze dialoog in het land. Het belangrijkste is dat dit document ook probeert te benadrukken wat de toekomst in petto heeft, op basis van de belangrijke rol van de religieuze leiders van de verschillende religies. Het is bedoeld om duidelijk te maken hoe de religieuze leiders van Myanmar verantwoordelijk zijn voor het beter tot stand brengen van vreedzame coexistentie, met inachtneming van de mensenrechten. Alle Birmese katholieke bisschoppen, evenals de religieuze leiders van boeddhistische, islamitische en hindoeïstische afkomst, hebben de tekst ondertekend. Waarom is dit document zo belangrijk?
Religie is een gevoelig onderwerp in Myanmar. In Myanmar heeft politiek gemotiveerd religieus geweld zeer oude wortels en het heeft verstrekkende gevolgen. Religieuze onverdraagzaamheid manifesteert zich vaak in vijandige handelingen in het land door religieuze waarden van een bepaalde religie aan de kaak te stellen of belachelijk te maken. Het land heeft al te maken gehad met extreem geweld op het gebied van religieuze kwesties, wat heeft geleid tot veel doden en daklozen. De toenemende gevallen van religieus fanatisme en negatieve indoctrinatie zijn verontrustend in het land. Soms wordt religie gebruikt voor sociale dominantie, bescherming van economische en politieke belangen door een kleine groep individuen. Voor hen zijn conflicten en geweld noodzakelijk om het land te destabiliseren, om externe investeerders af te schrikken. Met weinig concurrentie hebben alleen deze individuen dan de economie in handen, wat leidt tot een gebrek aan ontwikkeling en armoede. Inderdaad, religie is de gemakkelijkste manier om spanningen te creëren. En daarom is het document zo belangrijk voor de bevolking van Myanmar. Wat het volk nodig heeft, is een harmonieus samenleven en een vreedzaam samenleven. Nog belangrijker is de geest van het document zelf, die waardevol is. En het belangrijkste is omdat dit document het verlangen en de wil van onze religieuze leiders voor het volk van Myanmar laat zien. Het zal een effectieve invloed hebben op het volk. En het leidt tot het verminderen van de spanning. Licht overwint duisternis.
Wat is volgens u het belangrijkste punt in het document?
De religieuze leiders hebben er terecht op gewezen dat religieuze leiders te schuchter zijn in het protesteren tegen onrechtvaardigheid. Dit is het meest opvallende en belangrijkste punt. Gedurende vele decennia hebben sommige religieuze leiders de kant van de machtigen gekozen en de onderdrukte genegeerd. De religieuze leiders hebben een profetische stem en morele moed nodig in de strijd tegen onrechtvaardigheid, in het opbouwen van vrede. Deze komende verkiezing is zeer belangrijk, omdat er nog steeds gekozen wordt tussen het oude systeem, en dat is een exclusieve cultuur van voor 2015, en het federalisme, de inclusieve cultuur. De overgang van Myanmar naar de democratie is nu aan de gang, en dat leidt tot een reeks gewelddadige conflicten en dakloosheid. En Myanmar staat op het punt grote hervormingen door te voeren. We zijn nog steeds bezig het oude systeem op te krikken. In dit uprooting-proces moeten onze religieuze leiders een cruciale rol spelen bij de opbouw van een natie, om de mensen en hun geweten te onderwijzen, vooral in deze verkiezingen. In deze jaren van grote hervormingen zijn er veel veranderingen en positieve signalen waargenomen en genoteerd. Met verstandig leiderschap en het verwoorden van een democratisch verstandige visie die diversiteit van religie, cultuur en etnische identiteit mogelijk maakt, samen met heropvoeding en heroriëntatie op elk niveau, zou Myanmar een baken van religieuze en etnische inclusie kunnen worden.
Wat is de bijdrage van de katholieke kerk aan de interreligieuze dialoog in Myanmar?
Elk individu kan een verschil maken. Alle katholieken zijn als burgers van Myanmar ook verantwoordelijk voor het land Myanmar. We zijn ervan overtuigd dat het werken aan de ontwikkeling van het land werkelijk onze uitdaging en onze plicht als burgers is. Het zou verkeerd zijn als wij, als katholieken en als burgers van Myanmar, niet betrokken zouden zijn bij de strijd van de grootste natievorming van onze tijd. In kritieke tijden wordt het de plicht van alle burgers om hun stem te verheffen voor het algemeen welzijn van het land. Ten slotte, als alle mensen rechten hebben, geldt dat ook voor plichten. Daarom speelt de Katholieke Bisschoppenconferentie van Myanmar, het CBCM, hoewel de katholieken in Myanmar in de minderheid zijn, onder leiding van zijn eminentie Charles Kardinaal Bo, een belangrijke rol in de natievorming. Sinds de verkiezingen van 2015 heeft de Bisschoppenconferentie een strategisch vijfjarenplan voor natievorming opgesteld, met een speciale nadruk op onderwijs en integrale menselijke ontwikkeling, inheemse rechten en milieurechtvaardigheid, rechten van vrouwen en samenwerking met andere denominaties en religies voor vrede en menselijke ontwikkeling. De Bisschoppelijke Commissie voor Interreligieuze Dialoog en Ecumene is een van de commissies van de Bisschoppenconferentie, die streeft naar samenwerking met de volkeren van alle geloofsovertuigingen van verschillende religies en denominaties bij het tot stand brengen van vrede en wederzijdse coexistentie. De commissie speelt een belangrijke rol op basisniveau en religie voor de vrede speelt een rol op internationaal niveau. Zijn eminentie, Charles Kardinaal Bo en bisschop John Hasne Hiji van het bisdom Patijn zijn verantwoordelijk voor de commissie van de interreligieuze dialoog en zij spelen een leidende rol in de RFP die nationaal en internationaal wordt erkend.
Welke andere uitdaging met betrekking tot de interreligieuze dialoog moet uw land aangaan en welke moeten worden aangepakt?
De populairste sociale media in Myanmar zijn Facebook. Er zijn zelfs officiële overheidspagina's die officiële verklaringen vrijgeven, omdat het heel gemakkelijk en snel is om de mensen te bereiken. Aan de andere kant zijn er nog steeds veel nep-accounts op Facebook met valse profielen met de bedoeling om nepnieuws te verspreiden, haatzaaiende toespraken en aansporingen, waardoor religieuze conflicten en geweld ontstaan. Alleen voor dit doel, dat niet in het belang van de mensen is, doen sommigen het privé. En nog steeds doen sommigen het als team. Er kunnen politieke redenen en economische belangen achter zitten. Het Facebook-team en het ministerie van Informatie nemen het op zich om alle valse accounts en posts te verwijderen die haatzaaiende toespraken en nepnieuws verspreiden en zo religieuze conflicten veroorzaken.
Een ander historisch feit was het bezoek van Paus Franciscus aan Myanmar in 2017. Wat heeft dit bezoek het land gebracht?
We kunnen zeggen dat de katholieke kerk door het bezoek van de paus een ander profiel heeft gekregen dan andere christelijke denominaties. De katholieke kerk wordt meer gerespecteerd dan in het verleden en er zijn ook enkele rechten toegekend. We zouden de nauwere samenwerking met boeddhisten en andere religies op het gebied van vredesopvouw kunnen opbouwen. Liefde, vrede en harmonie waren de belangrijkste boodschappen van het pauselijk bezoek. De Birmeese katholieken waren zeer bemoedigd door het bezoek en hun geloof werd versterkt. De katholieke kerk verheft haar stem voor de stemlozen, voor vrede en gerechtigheid.
De gelegenheid van het pausbezoek in 2017 bracht de katholieke kerk een hymne uit. Daar luisteren we nu naar.
Nita chile mia langedu Nien janjin le sao mia pegedu
Longda e mia si me apjang mia ne Galako pedu Jena te imri longda la du
Sachi lam ya lange du Silo jinko aha yu sang ge du
La paret mai de ko ji pu la Along
Net als vorige jaren verspreidt Kerk in Nood een kerstaffiche van de VZW Herbronnen. Met een afbeelding van een glasraam gemaakt door de kunstenares Brady Bart van de geboorte van Jezus, toont deze affiche u de ware betekenis van kerstmis. Hang deze kerstaffiche op een goed zichtbare plaats bij u thuis, voor het venster of in uw parochie. U kan de gratis affiche aanvragen bij het secretariaat van Kerk in Nood via 016 39 50 50. Of per e-mail naar info@kerkinood.be ofwel ook via de webwinkel van onze website kerkinood.be.
Op zondag 29 november start de advent en we lezen in het evangelie volgens Marcus: kijk uit, wees waakzaam. Sinds maart is dit iets wat we gaandeweg hebben geleerd. Waakzaam zijn voor jezelf en voor de anderen tegen het coronavirus. Maar de waakzaamheid die gevraagd wordt bij de start van de advent gaat over onze waakzaamheid om de komst van God in het kind Jezus voor te bereiden.
In onze webwinkel op www.kerkinood.be vindt u dan ook geschenken om de advents- en kersttijd echt te beleven. Advents- en kerstnoveenkaarsen, kerstkaarten uit Rusland of met een afbeelding van Brady Bart, een stervormige kerstpaternoster, een bronzen kerststal, een unieke kersticoon op zijde van de monialen van Bethlehem, kerstpuzzels, originele kerstversiering uit Minsk in Wit-Rusland of handgemaakt van olijfhout door de christenen van Bethlehem en nog veel meer. De inkomsten van deze geschenken worden geschonken aan mensen in nood in de Wereldkerk. Samen met u willen we de ware boodschap van kerstmis verspreiden in onze eigen omgeving en in de Wereldkerk, opdat wij en zij ook echt kerstmis mogen en kunnen vieren.
En zo kunnen we al uitkijken naar de komst van de Heer. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Glory, glory, hallelujah.